Na één keer snuiven was bij mij gebeurd. En toen werd tegen mij gezegd van, joh, we kunnen de problemen oplossen als je naar Isla Margarita gaat om 2 kilo kook te halen. Dit is op mijn pad, mijn levenspad, dit ga ik doen. En toen werd er op mijn schouder getikt. En ik roep, komt u mee? En ik vertelde haar dat ik 10 jaar had gekregen. En ik hoorde haar aan de andere kant van de lijn breken. Die vent heeft een revolver in zijn hand. Zo'n glimmende revolver had die vent die dat op zijn. Ik geloof me over niet gewoon.
De gevangene.
Ik ben bij de 32e moord, ben ik gestopt met tellen.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
De 36-jarige muzikant Peter gaat in het jaar 2000 gebukt onder een enorme schuld als gevolg van zijn verslaving. Om zijn problemen op te lossen, laat hij zich verleiden om een pak cocaïne te smokkelen van Isla Margarita naar Amsterdam. Hij wordt opgepakt, veroordeeld en moet gaan overleven in de gevangenis in Venezuela, San Antonio, waar bendeoorlog heerst, waar je slachtoffer kan worden van toch wel het gebrek aan basale zorg, moord, geweld. Niet echt een hele prettige omgeving. En vandaag zit de gast in de podcast. Welkom.
Dankjewel.
Ik ga ook gelijk aan het begin, dacht ik, even een kleine disclaimer maken dat deze podcast heet natuurlijk Held een Eigen Verhaal. Ja. Dat ik natuurlijk het drugsmokkelen niet goedkeur. Maar dat ik het jou wel wilde uitnodigen, omdat ik het wel heel inspirerend vind hoe jij nu je verhaal vertelt en ook ook de gevolgen van verslaving het veel over hebt. En ook hoe het leven daar in de gevangenis is. Dus ik vond je wel een hele interessante gast om te hebben. Wat was de situatie en wat bewoog jou uiteindelijk om die keuze te maken om cocaïne te smokkelen?
Heel kort door de bocht raakte ik in contact met mensen heel dicht bij mij die cocaïne gebruikten. In die tijd dronk ik ook heel veel. En ondanks dat ik er iets tegen had, heb ik op een avond met behoorlijk wat alcohol op besloten om het te proberen. Mm-hmm. En ik was eigenlijk meteen verkocht.
Ja, meteen verslaafd ook?
Ik was meteen verslaafd.
Oké. Okay.
Ja, ik heb een verslavingsgevoelig DNA, zeg maar. Ik heb verslaving in de familie. Inmiddels weet ik dat is een eigenschap die je hebt of niet. En ik was eigenlijk verkocht. Meteen. Na één keer snuiven was bij mij gebeurd.
Weet je nog hoe oud je toen ongeveer was?
Dat weet ik. Begin 30.
Ja, want jij kwam inderdaad in de muziekwereld, wordt ook veel drugs gebruikt.
Ik moest er niks van hebben.
Nee.
Ik bleef er al te ver vandaan. Ik heb wel altijd van jongs af aan heel veel gedronken. Mm-hmm. Maar dat zag ik niet als een gevaar. En overigens zag ik de cocaïne ook niet als een gevaar. Toen ik zelf ben gaan gebruiken. Nu weet ik beter, natuurlijk. Ik ging gaten met gaten vullen en ik raakte steeds dieper in de problemen. En ik ben geboren in Mexico en ik heb langere tijd in Colombia gewoond als kind.
Ja.
Ik ben, zeg maar, native speaker Spaans. En de dealers hier in Amsterdam, dat waren Colombianen. En daar raakte ik mee bevriend. En die vriendschap leidde ertoe dat ik drugs op de pof kreeg. Mm-hmm. Dus ik hoefde niet meteen te betalen. En elke maand als ik weer geld had, dan waren zij de eerste die van mij geld kregen. Want die stroom moest blijven stromen.
Ja.
Bovendien wilde ik geen problemen natuurlijk.
Nee.
Want het zijn geen gezellige mensen. En dus ik vulde gaten met gaten. En op een gegeven moment lukte dat niet meer. Dus ik ging geld lenen. Het werd van kwaad erger. Ik was depressief. Mm-hmm. Mijn relatie ging uit. Ik had allerlei projecten die mislukten. Ik had niet leren omgaan met teleurstelling. Ik kende mezelf niet.
Ja.
Had niet leren omgaan met verdriet, met pijn, met die emotie. Het enige wat ik kon was het verdoven.
Ja.
Nou ja, en op een gegeven moment was het zo erg dat ik eigenlijk gewoon in een soort waas leefde, continu. En toen werd tegen mij gezegd van, joh, we kunnen de problemen oplossen als je naar Isla Margarita gaat om 2 kilo coke te halen.
Dat was ook het doel van de reis?
Jazeker.
Maar dan, de verslaving was en de schulden waren dusdanig erg, dus dat de enige uitweg was op dat moment.
Dat dacht ik, ja.
Ja. Want wat zou je daar dan voor betaald krijgen? Of?
Dat weet ik niet meer precies. Ik weet dat voldoende in ieder geval om mijn schulden af te betalen. En dan hield ik nog een beetje wat aan over.
Ja. Heb je lang getwijfeld?
Nou, eigenlijk niet.
Nee. En waarom niet? Omdat zij deden alsof het heel makkelijk was? Of?
Ja.
Oké.
Ja, het was een waterdicht verhaal. En ik was ontzettend naïef. En ik geloofde dat.
Wat zeiden ze dan?
Nou, ze zeiden tegen mij, het zit in flessen. En het is vloeibaar. Het is onherkenbaar als zodanig.
Oké. Ja.
En nou ja, de waarheid bleek dat het geen flessen waren, maar pakken. Het is echt een bizar verhaal.
Ja, want je komt dan aan daar om het op te halen? Of hoe gaat dat dan? Voordat je de...
Ik kwam aan daar en toen... ik heb daar een week in een hotel... ben ik verbleven. Ja. En de tweede dag dat ik er was... heb ik contact opgenomen met Nederland dat ik er was.
Ja.
En toen zeiden ze tegen mij... Oké, bel over nu terug. Dat ging nog in die tijd nog allemaal met telefooncellen. Heb ik gedaan. En toen zeiden ze tegen mij... Oké, daar en daar en daar moet je heen. Zo en zo laat. Dat was dan bij de McDonald's. En ga daar zitten. En daar komt iemand naar je toe. Ik had een blauw petje bij me. Zet het op. Dat had ik van tevoren dus dat meegegeven. Dan weten ze wie jij bent.
Mm-hmm.
En ja, dat heb ik gedaan. Ik ben naar die McDonald's toe gegaan. Ik ben daar gaan zitten. En inderdaad kwamen daar een tweetal mannen binnenlopen. Met twee boodschappentassen.
Ja. En dan is er eigenlijk geen weg meer terug, toch?
Nee.
Of had je op dat moment twijfels?
Ja, maar ik was eigenlijk, achteraf gezien, wist ik dat het niet goed zou gaan.
Ja.
Dat was een soort, je hoort het wel eens vaker van mensen die weten dat dit gaat fout gaan, ik doe het toch.
Ja, ja.
En in hindsight, ik wist eigenlijk van begin af aan, wist ik, dit gaat fout lopen, maar dit is iets wat ik ga doen. Dit is op mijn pad, mijn levenspad, dit ga ik doen. Dus ik heb dat in ontvangst genomen en ik heb dat in een kluisje gestopt in een hotel. En ik heb nog 3 dagen gewacht tot het vliegtuig weer terugging en terug naar het vliegveld. En het waren 2 pakken
mm-hmm.
met in elk 3,5 liter Colombiaanse kwaliteitswijn.
Oh ja?
Van die kartonnen dozen met zo'n tuutje eraan. Met
ja,
zo'n,
ja, van die hele goedkope wijn.
Van die
ja.
hele goedkope. Welke randdebiel neemt dat mee vanuit Colombia? Ik bedoel...
Ja.
Argentinië oké, of Chili, weet je wel, maar vanaf Colombia, dat is, nou ja.
Ja.
Alleen dat al was gewoon bezopen.
Ja, maar dus, daar hadden ze dus niet in vloeibaar in gedaan?
Nee, dat in die zakken zitten, in die pakken zit een zak, plastic zak met wijn. En in die zak, daar zat per pak 1 kilo cocaïne.
Ja, en had je het in je handbagage?
Ja.
Oké. En dan besluit je...
Of nee. Oh, sorry. Ik had niet mijn hand begaan. Ik had een sporttas bij me waar het in zat.
Ja, maar je checkt het in het ruim? Of in je in het ruim wel?
Ja,
okay.
ja.
Hoe ga je dan... Hoe check je die tas in? Zit dan je hartslag hier?
Ja, daar.
Ja.
En ik was... Eigenlijk had ik het achteraf willen zien op film. Weet je. Want waarschijnlijk was het aan alle kanten te zien dat er iets niet klopte.
Oké.
Okay. En ik heb het vermoeden dat ze me verlinkt hebben, want de deal was 2 kilo. En bij de McDonald's kwamen ze aan met 4 kilo.
Okay.
En ik heb daar gezegd, dat doe ik niet, dat is niet de deal. En ik had nog wel tegenwoordigheid van geest om... En ik maakte me geen moment zorgen over daar gepakt worden. Dus Venezuela was toen en nog steeds een van de corruptste landen ter wereld. Met Pakistan daarvoor, ik wil niemand beledigen, maar in die orde van heel erg corrupt... Dus ik dacht, dat komt wel goed. Maar in Nederland natuurlijk niet.
Nee.
En ik had uitgezocht dat je met in die tijd, ik weet niet of het nog zo is, maar met 2 kilo zonder antecedenten in Nederland een voorwaardelijke straf krijgt.
Aha, dus er was wel een beetje in je hoofd van...
Dat stukje ratio had ik nog van... Dus toen ze zeiden 4 kilo, had ik nou, dat was de afspraak niet.
Ja.
Maar inmiddels, en ook achteraf met wat ik van de voor verhalen hoorde, eenmaal in de gevangenis. De winstmarge is zo ontzettend groot, dat... En als één iemand gepakt wordt met 2 en dan gaat iemand anders met 2 kilo door, dan is er nog voldoende om...
Om
winst te maken. Ja.
Ja. Dan check je dus je bagage in. Dan ga je door de douane heen.
Rechtstreeks aan de bar, want
dit
was maar één ding wat ik wilde, was een rum cola.
Ja, om een beetje jezelf...
Om die stress weg te werken, ja.
Ja.
En ik had, dat lukte niet,
nee.
Voordat ik daar kwam.
Maar nog steeds geen twijfel, toch?
Ja, daar was ik mee bezig.
Nee, dat was gewoon je doel waarschijnlijk.
Ja, dat was ik, als ik daarover had nagedacht, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dat was gewoon, dat was niet aan de orde.
En dan?
En toen werd er op mijn schouder getikt. En ik roep, man, komt u mee? En toen ben ik meegegaan.
En dan voel je.
Ik wist toen, het was alsof er een knop omging. Ik wist meteen, that's it.
Oké.
Ik bedoel, dat was geen toeval. Ze wisten mijn naam. Ik werd tegengehouden toen ik de douane door was. Het was klaar. Ja.
En wat zeggen ze dan tegen je? Wat ze hebben gevonden?
Toen kwam ik in een kantoortje. Ja, zo'n kantoortje, zeg maar, van hier tot daar. 2x3, heel klein kantoortje. En er zat een tafel en er zat een man in, een militair. Ook cliché die me kan bedenken, die kan je erop loslaten.
Ja.
Een Zuid-Amerikaans met zijn dikke snor. Met een triomfantelijk gezicht. En die was heel vriendelijk.
Okay.
Ik was zijn beste vriend. En ik kon alles met hem delen. Hij was mijn... Ik zei, vertel het maar. En op het bureau... Ik ken ze niet. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar...
Ja.
Het lag er gewoon zo dik bovenop, weet je wel. Maar goed. En op die tafels, daar lag mijn rode... Ik zie het nog voor me. Mijn rode sporttas. En daar kon je gewoon duidelijk zien dat daar iets in zat wat
ja,
wat er niet in zou moeten zitten. Nee.
Nee, oh god.
Nou ja, en toen kwam de klucht van het verhaal. Dus is dat de vraag van, is dit van jou? Is dit van u? En ik dacht, liegen heeft natuurlijk ook geen zin. Dat ga ik niet doen. Had ik in ieder geval toen door van, het heeft geen enkele zin. En nou, maken die tas open en ze pakken die 2 pakken wijn, halen ze eruit, een rode en een witte.
Ja.
En nog steeds hartstikke vriendelijk, zogenaamd. En die 2 mannen die me hadden binnengebracht, die stonden nog in de deuropening. En achter dat bureau was een plank en er stonden allemaal dingen op. In ieder geval ook een kleine stellage met allemaal reageerbuizen.
Oké, waar is natuurlijk alle drugs gaan testen?
Ze gingen testen.
Ja.
En wat doet die man? Die pakt een reageerbuisje en die tapt een beetje van dat pak van die witte wijn in zo'n reageerbuisje. En hij zegt tegen mij, dit is een bewijs, als dit blauw kleurt, dan heb je cocaïne bij je. Dat zei hij, hij draait het kraantje open. Maar ja, daar zat die cocaïne natuurlijk niet in.
Nee.
Want die zat in een dubbele bodem als het ware. Dus die tapt en er gebeurt niks. Dan doet het dopje erop en gaat zitten schudden en er gebeurt niks.
Ja, dus jij dacht nog, kom er misschien met de sisser vanaf.
Ja.
Ja.
Nou ja, er zat dus niks in. Dus hij pakt een pak rode wijn en dan pakt een ander buisje. En zegt, als dit rood kleurt, dan zit er heel ruïne in.
Oh, ja.
En ik dacht, je gaat rode wijn tappen. Natuurlijk is het rood. Maar dit is precies wat er gebeurde. Hij tapt een beetje rode wijn, doet het dopje erop, hij schudt. En zegt, dit is rood, je bent bij deze gearresteerd voor het bij je hebben van 7 kilo heroïne.
Ook 7 kilo, super willekeurig dus.
Nou ja, dat waren 3,5 liter. En 3,5 liter is bij elkaar 7 liter.
Ja, okay.
Dus het was 100% heroïne. En dat kwam in proces verbaal te staan. Dat ik 7 kilo...
heroïne mee had. Wat bizar. Ja. Terwijl het dus rode wijn was.
Ja, terwijl die rode wijn... Ja. Dus natuurlijk was het rood.
Ja,
dus
zei je ook dat nog wel?
Ja, daar heb ik iets over gezegd. Maar op dat moment moest ik mijn mond houden. En
je weet natuurlijk wel dat je schuldig bent in de zin van... Kijk, als je echt weet dat het wijn is, dan ga je natuurlijk stennis. Maar ik kan me voorstellen als het moment dat je weet... Ja, maar er zit wel gewoon...
Ik dacht nog die illusie van, dat is mooi. This will never stand in court, weet je wel. Ja. Als dit helemaal voor de rechter komt, dan is het natuurlijk... Dat is, het is Venezuela, het is Zuid-Amerika en dat maakt helemaal niet uit.
Nee. Heb je dan nog wel in je hoofd zoiets van, het is hier zo corrupt... Het komt nog wel goed.
Nou ja, die hoop is er natuurlijk wel, ja. Ja,
ja.
Ja.
En dan word je meegenomen. Dus de vlucht terug is al geen optie meer. Wat je misschien aan het begin nog dacht, misschien kom ik er met de sisser vanaf.
Dat sprankje hoop verdwijnt nooit.
Nee.
Ook al is het nog zo, against all odds, dat hoop je altijd. Dat is eigenlijk wat mij in ieder geval aan de gang hield.
Waar kom je dan terecht?
Eind van de middag, toen ben ik met 2 militairen meegegaan. Ik had nog 100 gulden in mijn broekzak zitten. En ben gewoon wat gaan eten. Zeiden ook, je gaat naar de gevangenis. Daar krijg je niks, daar is niks te eten. Dus je moet eten meenemen en drinken. En ik rookte toen nog, het is verstandig om sigaretten te kopen. En die zijn bij mij meegegaan en we hebben die 100 gulden omgewisseld in de Venezolaanse bolívares. En ik heb wat gehaald, ik heb geen idee meer. En sigaretten. En ik heb die mannen getrakteerd op een biertje, want dat is wat ze eigenlijk wilden.
Ja.
En ik ben gebracht naar een soort kazerne op het vliegveld, waar een matras werd neergelegd in een hal. En daar mocht ik op gaan liggen slapen.
Oké.
Okay. Mijn arm werd in een boei aan een soort verwarmingspijp of een waterpijp, iets van een pijp die langs me. En daar heb ik geslapen. Ik was kapot. Dus ik ben vrijwel meteen hop in slaap gevallen.
En dan, daarna?
En de dag daarna werd ik wakker. En toen allemaal procedures. Ik moest naar een laboratorium. Ik heb kennis gemaakt met de consul daar van Isla Margarita. De Nederlandse consul. De honorary consul dus. En ik werd officieel aangeklaagd. Ik moest naar de rechtbank. En daar was dat hele verhaal van die 7 kilo heroïne was verdwenen. En okay. Daar stond 1 kilo 996 gram. Dat was iets uit verdwenen. Het was in ieder geval geen 2 kilo meer. En ik werd officieel in beschuldiging gesteld.
Ja.
En toen in voorarrest naar een kleine politiegevangenis.
En waar ga je dan? Kom je in voorarrest en dan ga je dus naar de gevangenis?
Ja, ik heb 10 weken in voorarrest gezeten.
Welke gevangenis?
Isla Margarita is een klein eilandje.
Ja.
En de hoofdstad is La Asunción. Mm-hmm. En daar is een politiecel. Daar heb ik gezeten de eerste 10 weken.
Ja.
En dat was heel klein. Evengoed, behoorlijk gewelddadig. En daar heb ik voor het eerst mogen proeven aan wat me te wachten stond.
Ja.
En gelukkig spreek ik Spaans. Want ik ben verbaal redelijk in staat om een mannetje te staan. Dus ja, daar heb ik 10 weken gezeten. En daarna, toen was ik daadwerkelijk veroordeeld. Dat is op zich al een verhaal aan zich. Ik weet niet hoe lang je hiermee door wil gaan, maar we kunnen een paar uur praten. Maar ja. dat had geen 10 weken hoeven duren.
Want dat kon korter.
Ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen. En toch is het zo. Degene die mij daar te raad heeft gestaan. Die me heeft geadviseerd. Als die helemaal integer was geweest. Had hij tegen me gezegd. Joh, het heeft geen enkele zin om te procederen. Je kunt beter gewoon meteen schuld bekennen. Dan krijg je de minimumstraf. Dat is 10 jaar. En dan gaan we zo snel mogelijk jou proberen van Nederland terug te halen. Van Margarita terug te halen naar Nederland.
Ja.
Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft mij een lijst gegeven met advocaten. Hij heeft tegen mij gezegd, ik mag je geen advies geven. Maar ik heb die lijst niet voor niks hier. Kijk maar wat je ermee doet. En bovenaan stond een advocaat. En hij vertelde mij dat hij daar niet voor niks stond.
Ja.
Mijn relatie met mijn vader was heel slecht. Mm-hmm. Mijn vader was zelf een getraumatiseerde man, of zelf, mijn vader was een getraumatiseerde man. Ontzettend streng en ik heb die man gehaat tot op het bot. Het is ook een van de redenen waarom ik zo in de knoop zat met mezelf. Ik ben zelf vader. Ik heb toen op dat moment beseft dat mijn vader echt van me hield. Want hij heeft me toen heel erg geholpen. Dat was het laatste wat ik heb verwacht.
Want wisten zij van jouw verslaving en schulden af?
Niemand wist dat.
Het hele thuisgrond wist er niks van.
Helemaal niemand.
Dus ze zeiden überhaupt dat je daar zat? Of dat je dit ging doen?
De buitenlandse zaken heeft mijn ouders heeft contact gezocht met mijn familie, met mijn ouders, met mijn zus.
Ja.
Dus voor moet dat verschrikkelijk zijn geweest.
Ze hadden geen idee van alles.
Niets.
Nee, wat een schok moet dit voor hen zijn geweest.
Afschuwelijk. Ja. Maar mijn vader was er.
Okay.
En het verhaal wat ik vaak vertel, omdat het voor mij, en ik voel de tranen weer opkomen. De consul kwam, na de tweede of derde dag dat ik daar zat, de tweede dag, met eigenlijk wel meteen. Het was begintijd van de mobieltjes.
Okay.
En hij had een mobieltje. En dan kwam in die gevangenis waar ik in voorarrest zat. En ik werd naar buiten gehaald in zo'n patio. En hij dacht hij, goede nieuws, je vader belt straks. En het laatste wat ik wilde was mijn vader te woord staan. Ik sluit mij maar op. En ik dacht, ik ben kind af, zoon af. Wat heb je me nou geflikt? Doodvallen kan je.
Ja.
Maar het tegenovergestelde gebeurde. Mijn vader belde inderdaad. Mijn vader was een zeer betrouwbare man. Als hij zei dat hij belde, dan belde hij. De consul neemt op. En hij geeft de telefoon aan mij. En ik zet mijn telefoon aan mijn oor. En mijn vader die zegt, Peter, we verwijten je niks, we gaan je helpen. Dat was het eerste wat hij zei. En ik voel het helemaal weer komen. En het was het laatste wat ik had verwacht hier is. Ik was, alsof ik water zag branden.
Ja.
Maar toen is de knop omgegaan. Het is wel alsof dat nodig was voor mij en voor hem om in dit leven onze lessen te leren.
Ja, en om samen te komen misschien.
Oh, precies.
Ja.
Want hij hield natuurlijk van mij. Alleen dat hij of natuurlijk, maar hij hield van mij.
Mm-hmm.
Alleen hij had not exactly the best way of showing it, zeg maar.
Ja, en, dus dit was eigenlijk voor jou een moment waarin al die pijn en alles van wat er heeft opgekropt tot waar je misschien dacht van...
Hey.
Ja.
Ja, dit was de ommekeer in mijn leven.
Ja.
Zonder enige twijfel. Dat moment was voor mij...
Heel waardevol.
Ja, dat was... Dat, ik was nog lang niet. Maar toen is eigenlijk bij mij het besef gekomen... Wacht even. Er klopt iets niet in hoe ik de dingen zie.
Ja.
Hoe ik mezelf zie. Hoe ik mijn omgeving zie. Hoe ik mijn gedachten beoordeel. Hoe ik het zijn bekijk.
Ja.
En nu, zoveel jaren later... Mm-hmm. Als ik lezingen geef of als ik gastcolleges geef, dan komt dit, is dit altijd aan de orde.
Ja.
Want wat gebeurt er tussen je oren? En vooral met jongvolwassenen hierover praten, is fantastisch.
Mm-hmm.
Want ik wou dat ik iemand had gehad toen in de tijd die een paar vragen aan me had gesteld hierover. I didn't have a clue. None whatsoever gewoon.
En dat was dus heel belangrijk, even los van dit allemaal, voor jou als persoon.
Voor mij als persoon was dat heel belangrijk. En twee dagen later was je er ook.
Oké, om je bij te staan.
Om me bij te staan.
Ja.
En even later is hij ook bij mijn moeder gekomen. En mijn vader heeft dus die advocaten
betaald.
Ja. En dat was weggegooid geld. $20,000 down the drain.
Oké, dan komt natuurlijk het moment van de rechtszaak waarin de uitspraak wordt gedaan.
Ja.
En je weet welke, je weet wel een beetje wat er boven je hoofd hangt, toch? Heb je nog geen idee?
Nee, natuurlijk wel.
Ja.
Dat komt een proces.
Mm-hmm.
Niet in de zin van een rechtszaak, maar gewoon het is een ontwikkeling. En waarin steeds duidelijker wordt de kans op vrijkomen, dat is nul.
Na die 10 weken voor arrest.
Ja, in ieder geval, ik kwam bij het proces, ik kreeg die, het was een formaliteit.
Ja.
En als die vent eerlijk was geweest en die advocaat, dan hadden ze dat van begin af aan gezegd, joh, heeft geen enkele zin.
Nee.
Afijn, maakt niet uit. Dat is wat er is gebeurd. En na 10 weken kreeg ik te horen, pats, 10 jaar.
Gaat er dan in je om als je hoort 10 jaar cel?
Ja,
ik ben 36.
Het is vreselijk. Maar nog veel erger was dat ik was in die rechtszaak, in het gebouw, bij de kantonrechter, of hoe dat maar heette. En ik mocht bellen. Dus een alleraardigste secretaresse die zei van, bel maar naar huis.
Mm-hmm.
En ik belde en ik kreeg mijn zus aan de lijn. En ik vertelde haar dat ik 10 jaar had gekregen. En ik hoorde haar aan de andere kant van de lijn breken.
Ja.
En dat is een van de heftigste dingen. En ik voel hem, als ik het vertel, ik voel hem weer. Weet je?
Ja.
Dat was zo erg. Want één ding is wat ik mezelf had aangedaan, tussen aanhalingstekens. Maar aan de andere kant van de telefoon, aan de andere kant van mijn leven, daar zaten mijn ouders en mijn zus.
Ja.
Die onvoorwaardelijk van mij hielden.
Mm-hmm.
En die hiermee moesten gaan dealen door mijn toedoen.
Ja.
Dat was vreselijk. Dat was echt verschrikkelijk.
Snap ik. Ik zie ook dat het je emotioneert.
Ja,
ja, logisch. Ja,
ja. Ja, nou ja, inmiddels heb ik geleerd omdat dat er mag zijn.
Ja.
Afijn, en toen dus 10 jaar.
10 jaar, ja. En je gaat naar een hele beruchte gevangenis ook.
Ja, ja, een van de gewelddadigste plekken, die gevangenissen die er bestaan.
Ja, wat kan je beschrijven?
Dat staat niet meer.
Hoe het daarmee aan toe ging.
Ik kan je vertellen, ik ben bij de 32e moord ben ik gestopt met tellen.
Bij de 32e moord, die je hebt gezien met eigen ogen?
Die ik of heb gezien of waar ik heel dichtbij was.
Ja. Ja. Er waren daar bendes?
Ja, ik werd binnengebracht. Die dag dat ik ben veroordeeld, dezelfde dag nog, werd ik overgebracht. En ik kwam binnen en ik werd ondergebracht in paviljoen 4.
Mm-hmm.
En dat bleek achteraf dat er 5 paviljoens waren. 1, 2, 3, 4 en 5. En 4 en 5 was onze kant. Zo zijn we dat gaan noemen. Dus waar wij huisden, onze kant. Waar ook alle buitenlanders zaten, bijna alle buitenlanders. En paviljoen 4 en 5 was een oorlog met paviljoen 1, 2 en 3.
Oké.
Letterlijk. Je kunt je niet voorstellen, de eerste dag dat ik tijdens de eerste ochtend dat ik daar de deur van de ruimtes opgingen waar ik overnacht heb, de eerste, is van paviljoen 4. Het is erg moeilijk om te vertellen, want het is zo bizar, je kunt je niet voorstellen. Enfin, ik kom buiten en er zat een Engelsman, Dennis, dat is nog steeds een goede vriend van me. Ik ben net getrouwd, hij was daarbij.
Mm-hmm.
En ik wist, op een of andere manier wist ik dat hij Engels was. En ik heb hem gevraagd, mag ik bij je komen zitten? En ik zei, ja, hij zou zitten. En toen hij zei tegen mij, weet jij hoe dingen hier werken? Heeft iemand jou wegwijs gemaakt? Wat de do's en de don'ts hier binnen? Ik zei, eigenlijk niet. En hij begon mij dat een aantal dingen te vertellen. Hij zei, kijk niet, maar links daar op die boomstronk, daar zit Moncho. Moncho is de big man, is de baas. Hij was de enige met een zonnebril op, want een zonnebril was verboden. Maar hij had er wel een op. Hij was de big, letterlijk gewoon, hij was een angstaanjagende vent. Grote vent, donkere kerel, met een stem als een graf. En hij was de baas van 4 en 5.
Oké. Okay.
En Dennis zegt tegen mij, joh, het is overigens allemaal één vloer. Allemaal hoe zeg je dat?
Begaande grond, ja.
Begaande grond. En hij zegt tegen mij ook, kijk naar boven, naar rechts, kijk naar boven. En ik kijk, verrek, er zitten mensen op het dak. Die hadden een muur gemaakt van stenen, van boulders. En ik kijk nog een keer en verrek, die vent heeft een revolver in zijn hand. Zo'n glimmende revolver had die vent die dat boven zit. Ik geloof het boven niet, gewoon.
De gevangene.
Ja. Ja, en dus die stond daar, dat was de bewaking. Hij was een van de soldaten van onze kant, omdat we in oorlog waren met de andere kant, die was gewoon bewapend. En voor ik het wist, ja, dit gaat veel te veel om te vertellen, maar zo. En op een gegeven moment begonnen ze te schieten.
Oké.
Okay. Of naar de overkant. Ja. Nu laten ze weten dat ze nog kogels hebben.
Aha.
Ja, dat zo. En er werd teruggeschoten. En op een gegeven moment ging de sirene af. En er kwam een razzia. Want als dan, dat is een spel wat gespeeld wordt. Er zijn een hele hoop ongeschreven wetten. De politie, de bewakers, die bepalen niet wat er binnen gebeurt.
Nee, want die beschermen jullie niet, toch?
Nee, de bendes bepalen wat daar binnen gebeurt.
Ja, dus als je
ergens... Moncho bepaalde wat daar binnen gebeurt.
Ja, ja, dus je moest daar ook in die bende zitten. Wil je beschermd worden?
Ja, dat is tuurlijk. Dus wij moesten betalen.
Ja, maar Dennis werd dus wel een goede vriend gelijk.
Nou ja, niet gelijk. Okay. Maar Dennis zei, een van de dingen die Dennis tegen mij zei was, vertrouw niemand.
Oké. Okay.
Ook mij niet. Vertrouw niemand.
Waarom zat Dennis er?
Dennis zat er vanwege kooksmokkel. Alle buitenlanders zaten er vanwege kooksmokkel.
Ja.
Alleen Dennis was een ander kaliber, want die was gepakt voor 600 kilo.
Oké, okay. Ja, dat is wel next level.
Ja. Ja.
De bewaking treedt eigenlijk niet op.
Marginaal. Ja.
En hoe voel je je dan? Het leger breekt soms wel binnen.
Ja, er zijn ook als er te veel wordt geschoten of als er weer een moord is gepleegd. Want er is maar één ding wat die gasten efficiënt deden. Dat was bloed opruimen.
Oké. Okay.
En de eerste keer dat ik dat zag gebeuren daar, de eerste moord, die zag ik daar. Er werd iemand, een junk, want bijna iedereen is verslaafd.
Mm-hmm.
En daar zorgen ze ook voor, want elke verslaafde levert meteen elk tientje in wat hij heeft. En als hij dan 3 keer in de week bezoek, bizar. Dus daar wordt van alles nog wat binnengebracht. Nou, en een van die slamielen, die had eigenlijk voordat hij überhaupt maar de drugsdealers had betaald, had hij van het geld wat hij had gekregen weer nieuwe drugs gekocht bij een andere dealer en opgerookt. En tegen de tijd dat de drugsdealer kwam en achteraf is iedereen hetzelfde. Het was allemaal Moncho die er...
Die het geld in de...
Die, ja, tuurlijk. Gaat allemaal via hem. En hij wordt ook een voorbeeld gesteld. Dus deze jongen die kreeg de kans om te vluchten over de muur, want de poort ging niet open. Je moest over een muur om naar kantoren te gaan en zo. Het is te bizar.
Ja.
En dat heeft hij niet gered.
Dus die baas, Moncho, zegt, je schulden staan nog open, maar ik geef je nu de kans om te vluchten.
Ja, en voordat hij bij de muur was,
was
hij al dood. Ja. Nou ja, en dan wordt het dus...
Dat zie jij dus voor het eerst. Dan denk je toch, holy fuck, waar ben ik beland?
En toen hij dood was, werd hij nog eens een paar keer behoorlijk met messen toegetakeld. Zulke messen. Bijna al die gevangenen liepen met zulke messen rond.
Ja. Was je op dat moment, want jij kampte ook met verslaving. Speelde dat op dat moment nog?
Nee. Ik was gelukkig niet zo verslaafd. Dat ik dat risico heb genomen. Ik heb wel gebruikt daarbinnen, maar altijd binnen grenzen. Ik heb geen schulden gemaakt. En ik heb en als ik schulden maakte, dan alleen een heel klein beetje. En ik wist bij wie. En ik wist ook zeker dat er weer geld kwam. Dus wat is marginaal.
Ja.
Dus het risico was gewoon veel te groot.
Ja. Ja, want je zag elke keer wat er gebeurde. Wat is het meest bizarre en heftigste wat je daar hebt meegemaakt?
Er is één moordpartij geweest. Dat was heel heftig. Daar werd een les geleerd over wat er met je gebeurt als je praat over de big man.
Ja.
Ja, dat was heel heftig. Ja.
En hoe kan je ons meenemen in dat moment? Of hoe kwamen we erachter dat het daarom ging?
Het was 's avonds. Ik sliep toen in wat wij paviljoen 4B noemden.
Mm-hmm.
Dat grenzen aan paviljoen 4A, zeg maar. Ze zijn letterlijk door de muur heen gekomen, 's avonds. We hebben een muur gemaakt van 4A naar 4B. Zo'n groot muur met een stalen stang. Want die paviljoens waren van binnen afgebarricadeerd. De bewaking, als die binnen wilde komen, moest dat worden opengemaakt door de gevangenen.
Oké, hele omgekeerde wereld dus. Ja.
Als je dat voor het eerst in een keer, wat gebeurt daar nou? Ja, dus jullie zulke dikke stangen achter de deur, ja. Die eerst moesten worden weggehaald als de bewaking binnenkwam. Maar goed. En, ja, en die kwamen dus door de muur kwamen die binnen. Hij, Moncho, kwam binnen met twee van zijn handlangers. Het was duidelijk dat Moncho dronken was. Mm-hmm. En stijf van de kook. Mm-hmm. Ja, en daar ontstond een tafereel wat ik bijna niet kan hervertellen. Want dan zou ik bij wijze van spreken elke vijf minuten moeten vertellen. Maar er werd eerst iemand, Corazon, Spaans voor hart. Dat was iedereen heeft nicknames.
Wat is jouw nickname?
Gitarra.
En dat stond voor?
Gitaar.
Gitaar, ja.
Of Pieter Hollanda. Er was ook nog een Deense Peter.
Ja.
Pieter Dinamarca. En of was Pieter Hollanda of Pieter Gitarra.
Oké.
Op een gegeven moment kreeg ik een gitaar. De broer van Dennis kwam met de gitaar. En die heb ik overgenomen voor een paar cent. Nooit betaald. Mm-hmm. Ze kwamen dus binnen. En Corazon had coke, of eigenlijk crack, op de pof aan iemand gegeven. Mm-hmm. En datgene aan wie dat had gegeven, had niet betaald. En daar werd Corazon daarvoor gestraft. Want hij mocht niet op de pof geven. En Corazon die moest op zijn knieën gaan zitten op de grond. En kreeg met zo'n mes, met het hef van het mes, klappen. En Corazon zei geen niets. Hij wist, hij zat klem. Want degene aan wie hij dat had gegeven, was een neef van de grote man. De baas van ons paviljoen. Die stond in de deuropening te kijken wat er gebeurde. Zei niks en hij kon hem niet verraden. En hij kon dus niet de waarheid vertellen. Want dan was hij een verrader. En hij kon alleen maar ondergaan wat er nu gebeurde. Tot het zover ging. En hij was eigenlijk gewoon op sterven naar dood. Met die klappen die hij had gekregen. Dat Junio, wiens schuld het was dat gebeurde. Tegen Moncho zei, kom even, want ik moet even met je praten. En toen heeft hij dus bekend dat hij degene was die hem daartoe had gedwongen om die crack aan hem te geven.
Ja.
Dus toen werd Corazon werd met rust gelaten. Dan hebben we Corazon hebben we gerepareerd. Hebben we dat hoofd zo goed als kwaad als we konden. Hebben die wonden die genaaid. Maar toen was het niet voorbij. Toen werd een andere werd erbij gehaald. Die is een beetje verwarrend. Die heette Moncho. Dus niet Moncho zoals de grote baas, maar Moncho.
Ja, Moncho.
En Moncho had een grote fout gemaakt. Die had in het openbaar slecht gepraat over de grote baas.
Uh-huh.
En die is met zijn eigen lakens, waar ze een touw van hebben gemaakt, hij moest op de grond gaan zitten. En wij zaten allemaal naast hem, we keken ernaar. Hij kreeg een pistool op zijn hoofd met de mededeling dat hij stil moest zijn. En hij wist, ik heb die blik in Manchel's ogen toen, die zal ik nooit meer vergeten. Want hij wist, dit is het, ik ga. Ik ben zo direct ik er niet meer. Terwijl hij daar op zijn knieën zat op de grond met de pistool op zijn hoofd. En dat laken werd om zijn nek. En die twee handlangers van Moncho, die trokken dat laken aan. En wij zagen langzaam maar zeker het licht uit zijn ogen verdwijnen. Nou ja, ik heb weggekeken. Maar ik hoorde hem scheten laten en poepen en pissen.
Ja, van angst.
Van angst. En van dat hij ging dood. En dat was het.
Ja.
En toen hebben ze zijn mond dichtgenaaid.
Ja.
En toen hebben ze hem opgehangen aan naast de deur.
Omdat hij niet mocht praten, als een soort van teken.
Dit is wat er gebeurt als je praat.
Jeetje,
en ze vertrokken weer. Eerst ging Moncho nog wiet uitdelen. En tegen de oudgediende zeggen van, jongens, leg even uit aan die jochies hier wat hier gebeurd is en waarom. En wij allemaal van, oh, als dit maar
het laatste
is. En dat was het laatste. En ze vertrokken weer door datzelfde gat weer terug naar hun eigen paviljoen. En wij sliepen op de grond.
Maar waarom zat zo'n grote baas dan ooit vast?
Voor moord. Maar ja, het is een heel klein eiland. Hij kwam van het eiland. Dus al die bewakers, dat is allemaal één kleine familie. Iedereen wist wie Moncho is.
Als hij weer vrijkomt.
Nou ja, hij werd op een gegeven moment vrijgelaten. Mm-hmm. Toen brak de pleuris uit bij ons. Ik zat inmiddels in de keuken. Hele verstandige beslissing is geweest. Want het werd allemaal, toen hij werd vrijgelaten, werd het pas helemaal een puinhoop.
Ja.
En ze hebben hem teruggehaald, toen hij al vrij was, naar de gevangenis. Om met de gevangenen te praten en om daar weer een beetje orde op zaken te brengen. Dat het een beetje rustiger werd, want er werd nog helemaal de ene na de andere moord. Werd.
Omdat iedereen die positie een beetje
wilde. Juist, er kwam een machtsvacuüm.
Jeetje Mina, je zit daar dan zo, hoe hou je jezelf op de been?
Ik weet, er was op een gegeven moment, ik was nog in voorarrest. En er werd op een avond werd een jongen binnengebracht. Door dezelfde bewakers die de avond ervoor ons cocaïne kwamen verkopen van een de cocaïne die ze hadden afgepakt van een dealer op straat.
Oh, en dat wilden ze daar nog
bij jullie verkopen? Ze ons verkopen, ja.
Oh, wat de wereld op zijn kop daar volgens mij, ja. Het is gewoon precies, dat is het erge, het is precies wat je er dus bij voorstelt als je denkt aan zulke beruchte gevangenissen.
Ja. Ja.
Jouw boek heet Agua Verde.
Ja.
Waar staat dat voor?
Ja, Agua Verde is als een code.
Mm-hmm.
Ik heb later over nagedacht hoe dat komt, maar er is een soort communicatiesysteem tussen de gevangenen waarin ze elkaar waarschuwen voor wat er gebeurt. Alles wordt voorafgegaan door het woord agua, betekent water.
Ja.
Ik denk dat dat komt omdat je een A hardop kan schreeuwen. Dus agua!
Ja.
En dan volgt er wat de boodschap is. Agua kon dit of agua kon dat. Water met zus, water met dus. Als een bewaking aankomt, agua con marine. Dan kwam marine eraan.
Ja.
Of, en agua verde, dat groen, dat was de waarschuwing voor. Er is een razzia. Er komt een razzia aan. Zeg.
Het leger.
Ja. Van buiten werd de gevangenis bewaakt door de mannen in groen, door het leger. En eens in zoveel tijd, als er te veel stront was, of als er te veel werd geschoten, of wat dan ook, dan ging of de sirene af, of ze kwamen zogenaamd onverwachts binnen. En overal op strategische plekken in de compound stonden mensen gevangen op de uitkijk.
Ja.
Dus als die dan, en die konden ook over de muur kijken. En die konden zien dat de groene mannen zich aan het formeren waren. En dan wisten ze, shit,
ze komen. Ja.
En dan werd geroepen, agua verde. Een van de dingen die Dennis, wat ik net vertelde, dat Dennis me zei van dat is Mancho. Let op, dat is Mancho, zo en zo. Kijk naar boven. De man. Hij zei, als je hoort dat mannen roepen agua verde, dan wat je ook aan het doen bent, laat alles vallen en liggen en ren met iedereen mee die dan gaat rennen. Want op dat moment dat de agua verde wordt geroepen, komt er een razzia. En dan verzamelen alle gevangenen zich op een kluitje achter op het sportveld.
Ja.
En zorg dat je daarbij hoort, want ze komen schietend binnen.
Ze komen gewoon schietend binnen.
Ja.
Is dit nog steeds daar aan de hand?
Nou, deze gevangenis bestaat niet meer. Die hebben ze opgeheven.
Waarom?
Omdat het niet de handhaven was.
Nee.
Er was nog laatst zo in Ecuador, was op het nieuws 2 weken geleden, dat er ook zo'n enorme hoop doden waren in een gevangenis.
Ja.
Dat is heel vergelijkbaar. Het is overal hetzelfde. Ja. Brazilië.
Nog steeds?
Ja.
Ja.
Julian die werd binnengebracht en dat was een jochie. Mm-hmm. Ik denk dat hij 19 was. En die werd binnengebracht, die werd in een hoekje gegooid en die werd tegen de andere gevangenen, waar een stuk of 20, waar met z'n 20 of zo. Hij heeft een meisje van 14 verkracht. Doe ermee wat je ermee wil doen.
Mm-hmm.
En Julian die werd echt, dat hij overleefd heeft is een wonder. Maar hij is afschuwelijk in elkaar geschopt. Ze hebben over hem heen staan pissen. Over hem heen zitten schijten. Ze hebben voor God gespeeld, zeg maar. Ze hebben hem gekastijd. En ik was er nog samen met een andere Nederlander. En die zei op een gegeven moment tegen mij, Peter, je moet meedoen. Als je niet meedoet, dan daal jij in hun achting. Dan hoor je er niet bij. Dan ben je een zwakkeling. Dus je kunt je hier niet aan onttrekken. Maar ik kon dat niet.
Nee.
Ik kreeg dat gewoon niet voor elkaar. Die jongen, die is de dag daarna kwamen ze weer binnen. Diezelfde bewakers natuurlijk. Met de mededeling, foutje bedankt. En Julian mocht weer gaan. En het was een ander geweest die dat meisje had verkracht.
Oh nee.
En ik weet dat ik toen op een gegeven moment, ik lag op beton, ik sliep op echt afschuwelijk.
Ja.
En ik dacht, ik lag daar op te liggen in de stank tussen de kakkerlakken en tussen de stront en de pis, want het was niet te harder.
Mm-hmm.
En ik dacht, eigenlijk ben ik wel oké.
Ja.
En dat is een van de dingen die waar, dat is de ommekeer toen ik met dat mijn vader me liet zien dat hij daar, als het er echt toe deed, dat hij er was.
Ja.
Want ik was alleen.
Mm-hmm.
Peter, die zat daar, ik hoefde geen voor niemand iets op te houden.
Nee.
Ik was daar alleen maar met mezelf.
Ja.
Dus ik hoefde het hele systeem wat ik had aangeleerd aan kopingsgedrag en aan sociaal wenselijk gedrag, waarvan ik dacht dat sociaal wenselijk was, van hoe ik moest zijn, dat deed er ineens niet meer toe. En dus het enige wat ertoe deed was, wat gebeurt er bij mij binnen?
Ja.
En toen begon ik langzaam maar zeker wakker te worden. Van, eigenlijk ben ik wel oké. Okay. Mm-hmm. En dat hielp me op de been. In combinatie met het feit dat ik binnen afzienbare tijd vrij zou komen. Omdat ik Nederlander was geworden. En dat was wel helder, want ik heb ook andere Nederlanders zien gaan. Ik was gelukkig in de jaren 90 Nederlander geworden. Want mijn ouders zijn allebei Duits. Mijn vader leeft niet meer, maar mijn ouders waren allebei Duits. Ik ook. Mm-hmm. En in de jaren 90, toen ik klaar was met mijn muziekstudie, toen dacht ik, ik word Nederlander. Ik ben meer Nederlands dan iets anders. Ik wil gewoon stemmen en ik wil een Nederlands paspoort. En gelukkig heb ik dat gedaan. Want als ik Duits was geweest, had ik 10 jaar uit moeten zitten.
Ja?
Ja.
Zo.
En de Nederlandse staat heeft met bijna alle landen van de wereld een verdrag waarin staat dat als de drie partijen die ertoe doen, dus de gevangenen, de één partij is de gevangene, de andere partij is het land waar je gevangen zit, en de derde is de Nederlandse staat. Als alle drie partijen dat willen, dan mag je hier straf uitzitten in Nederland.
Oké.
Okay. Dus ik heb besloten om niet te settelen. Elke dag kon de laatste zijn.
Ja, want wist je al wanneer je naar Nederland terug zou kunnen?
Nee.
Oké. Okay.
Nee. De papierwinkel die moest geregeld worden om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Was, wij zijn gemeente in Nederland. En als er op een of andere staat, de bus komt om 11:30, dan komt die bus om 11:30. En als je 5 minuten later bent,
dan bus is ja, dan worden we helemaal. Ja, maar daar is maar het natuurlijk.
Ja, als er een bus komt, is het mooi.
Ja, ja.
En zo was het ook met die papierwinkel.
Ja.
En op een gegeven moment wist ik, oké, alles is rond. Het enige was, het was nog wachten op het laatste signaal en op een ticket. We kregen te horen over een maand.
Ah.
Dus toen hebben we, dat was in april, eind april, dan die dag ga je. Ik weet niet meer precies welke. Maar in ieder geval, we hebben 4 weken toe geleefd naar dat moment. En de consul was geweest en die zei, was bekend, als je zou gaan, dan moest je je mond houden. Want heel veel mensen werden vermoord vlak voordat ze werden vrijgelaten.
Waarom?
Afgunst.
Jaloezie.
Want dan kan het nog.
Ja.
Dus als ze veters zijn of wat dan ook, dan dat was gewoon dat was een gegeven. Ik heb het ook aan niemand verteld.
Nee, dat risico
ook
is,
aan, is te groot. Ja. Ook niet aan Dennis.
Nee.
Dus wij kregen te horen, morgen gaan jullie, morgenochtend worden jullie gehaald. En die dag was er een coup. Of een couppoging.
Ja.
En op het allerlaatste moment kregen we te horen dat het niet doorging.
Oh, een teleurstelling.
Ja, dat is afschuwelijk. En toen heb ik, de enige keer dat ik in mijn eentje op de play heb gezeten, dat ik heb zitten janken. Het was in mijn hoofd was het over.
Ja.
En toen kregen we te horen, het is over 4 weken.
Okay.
En dat geloof je dan niet. Dan ga je beschermen tegen... Ik ging mij niet, en met mij de andere ook week zeker, beschermen tegen weer een desillusie. Ja, dat geloof je dan niet.
Nee, je denkt pas als ik in het vliegtuig zit, is het
precies,
zeker.
Ja. Precies. Ja.
Maar gelukkig, die 4 weken daarna.
Toen gebeurde het wel.
Ja. En hoe was dat moment?
Nou ja, dat is heel bizar.
Ja, wat heb je daar 2 jaar gezeten?
Bijna 2 jaar, ja. 21 maanden. 'S ochtends was iedereen nog aan zijn kant, waar die hoorde te zijn. En ik werkte in de keuken. En wij mochten 's avonds langer opblijven, langer buiten blijven. Omdat wij 's ochtends al heel vroeg begonnen met broodjes smeren met onze vingers. Nou ja, ik was in de kantine van de bewakers waar ik altijd was. En daar kwamen soldaten van buiten. Die kwamen ons halen. En dat moment dat we daadwerkelijk naar buiten liepen, dat zal ik nooit vergeten. Want Dennis die stond met een aantal andere Europeanen aan het hek. En die zagen het gebeuren en die zwaaiden. En dan nog hoor, is
weet
het
niet zeker,
pas
nee.
In het vliegtuig. We werden vanaf het eiland naar Caracas gebracht, naar de hoofdstad. Daar hebben we nog de hele dag in een kleine cel gezeten. En toen uiteindelijk werden we door de Nederlandse marechaussee opgehaald. Door 4 ja. Nederlandse marechaussees in burger. En die waren hartstikke vriendelijk.
Ja, wat er dan een last van je schouders.
Dat was zo geweldig.
Hoe voel je dan? Dan heb je weer hoop. Hey,
koning te rijk.
Ja.
Dat is onbeschrijfelijk.
Ja.
Ja, ik kan het eigenlijk gewoon niet uitleggen.
Nee.
Kun je er wel een beeld van maken. Want het zit natuurlijk in het contrast.
Ja.
Dat iemand je vriendelijk je begroet en niks van je wil.
Ja, want daar was natuurlijk alles van, wil je dit? Maar dan moet je wel dit doen.
Ja.
Het is allemaal voorwaardelijk, ja.
Alles is voorwaardelijk, ja. Alles.
En dan kom je in Nederland aan.
En toen kwam ik in Nederland. Toen werd ik, wij kwamen op Schiphol aan en heel snel naar de rechtbank gebracht in Amsterdam. Officieel aangeklaagd.
Mm-hmm.
En toen werd ik naar Haarlem gebracht, naar de koepel.
Oké.
Okay. Ik had een eigen cel. En die deur die ging op slot. En voor het eerst in al die tijd was ik veilig.
Ja, kon je rustig slapen?
Kon ik slapen. Ik had, ik had een bed. Ik had een bed.
Ja.
Met schone lakens.
Waar sliep je eerst op?
Op zo'n heel dun matrasje. Op zo'n,
en met, zo'n met veel man natuurlijk ook op een kleine plek.
Ja. Ik was fel over been. Ik was natuurlijk ontzettend afgevallen. Maar ja, ik was koning te rijk. Mm-hmm. Ik had een eigen bed. Ik had een eigen play. Ik kon scheiden zonder publiek.
Ja.
Ik kon het water drinken en er lag een pak check.
Ja, wat heb je veel ziektes gehad en je slecht gevoeld daar?
Nee, dat viel nog mee.
Want veel mensen gaan ook gewoon dood aan het feit dat er gewoon geen hygiëne is. En wonden en virussen en zo.
Ja, ik moet nu denken aan Canadees Chino. Die zag graag een Chinees. Ik ben zijn naam vergeten. Hij werd Chino genoemd, de Chinees.
Mm-hmm.
En die is gewoon gekrepeerd. Die was ziek en die had een maagsfeer of iets wat erop lijkt. En niemand geloofde hem.
Okay.
En hij is in elkaar gezakt bij de deur, bij de bewakers. Jongens, ik was aan het kreperen van de pijn. Van breng me naar het ziekenhuis, breng me naar het ziekenhuis. En hij is in elkaar gezakt. En,
niemand bracht hem?
Nee, dat was het. Jammer dan. Opruimen en weg.
Het is echt gewoon eigenlijk echt alles, al het erge wat je je kan voorstellen gebeurt daar dus gewoon echt.
Ja.
Ja. Dan ben je in Nederland. Hoe gaat het verder? Wanneer komt het moment tot je vrijlating?
Nou ja, toen was hier de rechtszaak, de rechtszitting hier in Nederland. En ik had een fantastische advocaat.
Mm-hmm.
Die krijgt een prodeo-advocaat. En om lang van kort te maken, na drie weken, kreeg ik te horen, meneer Goemann, dat een keurig op de deur geklopt.
Ja.
U kunt gaan. Dus ik heb hier nog 3 weken gezeten. En ik had voor mijn part, ik had hier nog maanden kunnen zitten. Dat had ik echt helemaal prima gevonden.
Ja. Hoe was dit moment dat je dan weer...
Ja, heel, heel surrealistisch.
Ja.
Het was prachtig weer.
Ja.
En het was juni. En ik stond buiten en ik heb nog mijn vader kunnen bellen. Ik ben vrij, kom je me halen? En hij woonde toen met mijn moeder in Amstelveen. Dus dat duurde even. Ik zat in Haarlem.
Ja.
En ik heb op een bankje gezeten. En ik had ook een telefoonkaart. En er was een telefooncel. Ik heb mijn zus gebeld dat ik vrij was. En...
Mooier belletje dan dat ene belletje.
Ja, nou.
Groot contrast.
Behoorlijk, ja. Ja, en toen begon het leven weer. En dat is natuurlijk ook heel gek.
Kan je dan je drijver vinden in het leven na zoveel ellende die je hebt meegemaakt?
Nou ja, ik heb wonder over wonder heb ik dat heel snel van elkaar gekregen. Ik werkte al part-time bij een alarmcentrale, bij SOS International. Ondanks mijn verslaving ben ik er altijd blijven werken. En ook in de tijd als muzikant kon ik het prima combineren. Mm-hmm. En zij hebben mij meteen weer aangenomen.
Okay.
Dus mijn allergrootste zorg, namelijk hoe kom ik aan een inkomen, was letterlijk 2 dagen nadat ik was vrijgekomen, was die weggenomen.
Wat hadden zij niet? Want hoe gaat de samenleving daarmee om? Want dat is natuurlijk iets dat mensen denken, ja, je hebt, weet je wel, dus
nee, mijn ouders
drugs hebben gesmokkeld. Weet je wel? Ik kan me voorstellen dat je heel veel vooroordelen en meningen.
Ja. Nou ja, daar had ik me natuurlijk. Ik had alle tijd gehad om me daarop voor te bereiden.
Ja.
En mijn ouders hebben 1 ding heel goed gedaan. Ze hebben open kaart gespeeld.
Mm-hmm.
Van begin af aan mocht iedereen weten wat er aan de hand was met mij.
Ja.
Waardoor ik niks had op te houden.
Nee.
En ook op mijn werk wisten ze precies wat er aan de hand was. En toen ik daar kwam en ik sprak toen mijn leidinggevende van daarvoor. Ik had nog zijn telefoon, maar wist ik ook uit mijn hoofd. En niemand wist dat ik terug was en ik belde hem op. Hij zei, Jezus Peter, hoe gaat het met je? Wat geweldig dat je belt. Hij dacht nog dat ik daar zat.
Oh ja.
Dus ik zei, ja, Edwin, ik sta beneden. Ik zei, oh man, ik kom eraan. En hij kwam beneden. En toen in die tijd mocht je nog roken binnen.
Ja.
In kantoor. En hij zei, voordat we naar boven gaan, even een peukje doen. Even praten hoor. En nou ja, hoe gaat het met je? En de tweede vraag die hij stelde was, kom je weer werken?
Ja, helemaal niet met...
En dat zegt natuurlijk iets over hun en over dat bedrijf. En het zei ook wat over mij. En over het vertrouwen dat ze hadden in mij. En over de manier waarop zij naar mij keken.
Ja.
Op dat moment dat ik wist, ik heb weer een inkomen. Niet meteen, ik mocht nog een paar weken vrij nemen. Maar ik wist gewoon, ik kan weer bouwen aan mijn leven.
Ja.
Ja, dat was natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja.
Er is weer licht aan het einde van de tunnel.
En ik had natuurlijk met een heel ander beeld naar mezelf leren kijken.
Ja, en de band met je vader is hersteld.
De band met mijn ouders, of met mijn vader was hersteld. Dus toen begon als het ware een nieuw leven.
En de verslaving, hoe was het daarmee?
Nou ja, de cocaïneverslaving heb ik vrij snel heb ik dat daar afstand van kunnen doen.
Ja.
En dat is vrij simpel, tussen aanhalingstekens. Want je kunt je onttrekken aan die wereld.
Ja.
En wat ik niet wist toen, en nu des te beter, was dat de alcoholverslaving, die er eigenlijk al die tijd ook is geweest, die heb ik gewoon weer opgepakt waar ik hem had achtergelaten. En mijn vader was alcoholist.
Okay.
Er werd bij mij thuis altijd gedronken. Ik ken mijn vader niet anders dan met een glas wijn of bier of jenever.
Ja. Ja, want vaak gaan verslavingen ook gepaard natuurlijk.
Ja.
Dat was vaak coke en alcohol is een hele bekende combinatie.
Absoluut. Tuurlijk, toen ik de eerste keer cocaïne heb gebruikt, was ik dronken.
Ja.
En ik was een enkele bij. Ja. Het was voor mij ei van Columbus, kon ik nog meer drinken.
Ja. En hoe pakte je dat aan? Waarna realiseerde je van dat wordt nu de grootste uitdaging om ook de verslaving mag te worden?
Nou ja, het was op dat moment was het gevaar van de verslaving aan cocaïne was niet weer afglijden op diezelfde, langs diezelfde helling.
Ja.
En dat kon ik gewoon daar laten.
Mm-hmm.
Dat is niet zonder hort of stoot gegaan, maar dat kon ik. Je kunt je aan die wereld onttrekken.
Ja.
En alcohol niet. Alcohol is overal.
Ja.
Ik bedoel, je zet de tv aan en er wordt gedronken. De eerste beste restaurant loop je binnen. Overal wordt gedronken. Die worden ook aangemoedigd. En alcohol is natuurlijk een harddruk. Je kunt je in één klap dood drinken.
Mm-hmm.
Het zijn een aantal criteria waar het aan voldoet. Natuurlijk ben je niet als je coke neemt, ben je niet meteen dood.
Maar hoe ben je dan van die verslaving afgekomen?
Ja, dat was een heel ander verhaal. Ja. Want daar ben ik pas jaren later, bleek dat echt een probleem te zijn.
Okay.
En ik ben heel snel heb ik mijn toenmalige vrouw leren kennen. Of dat was een collega.
Mm-hmm.
En binnen een jaar tijd was ze zwanger en zijn we getrouwd. En begon het leven, lachte me aan alle kanten toe. En ik ging muziek maken en ik speelde in allerlei bands. En het was fantastisch. Mijn leven ging echt.
Ja.
Maar ik ging wel steeds meer drinken. Ja. En er is een fenomeen, dat heet een codependency. Ik had natuurlijk geleerd van thuis om te drinken. Maar toen mijn vader overleed, toen wist ik, ik moet stoppen, ook met drinken. Voor die tijd was het eigenlijk niet aan de orde. Had ik hem geconfronteerd met zijn alcoholprobleem.
Oké.
Okay. Ik weet nu dat het zo werkte.
Ja.
Ik was me er toen niet van bewust. Maar toen hij overleed, en toen was ik te ver heen. Ik kon niet meer stoppen. Ik wilde wel, maar kon niet. Ik heb toen een paar maanden op kracht ben gestopt met drinken.
Ja.
Ook om mijzelf en de omgeving te bewijzen. Zie je wel, ik heb geen probleem. Mm-hmm. En toen met kerst heb ik weer één glas wijn gedronken. Een tweede kerstdag twee. En met oud nieuw was ik weer lost. En op een gegeven moment in maart is er iets gebeurd. En toen zei mijn vrouw, Peter, je moet echt stoppen met drinken. Als je nu niet stopt, ga ik bij je weg. En ik wist dat ze het meende.
Mm-hmm.
En ik wist, en ik had twee dochters, twee plaatjes van dochters.
Mm-hmm.
Godzijdank nog steeds een hartstikke goede band mee. En die jongens is net 18 geworden en Conchita die is 19. Dat wilde ik natuurlijk niet kwijtraken.
Nee.
En ik ben toen op maandagavond naar de AA toe gegaan. En ik heb één terugval gehad. Maar ik ben toen gestopt met drinken.
Ja.
Dankzij de AA. En dankzij dat hele proces want ik ben natuurlijk in allerlei therapieën heb ik gevolgd.
Ja.
En ik ben daarvoor gaan zorgen om erachter te komen. Wat is daar gebeurd?
Ja, wat gebeurt er met verslaving? Want ik bedoel, als je helemaal teruggaat naar het begin van het verhaal.
Ja.
Waarin ik ook op benadrukte van het smokkelen van drugs. Weet je, dat is zoiets heftigs. Maar wat ik zo interessant van dit verhaal is, omdat je dus zo duidelijk ziet wat verslaving dus met je doet, dat je eigenlijk ook een beetje blind wordt voor de gevaren van hetgeen wat jij denkt dat misschien al je problemen gaat oplossen. Weet je, want het is natuurlijk allemaal het gevolg geweest van dat je, denk ik, in je hoofd niet helder nadacht. Wat zou jij de luisteraars willen meegeven met jouw verhaal en alles wat jij hebt meegemaakt?
Oordeel niet.
Mm-hmm.
Oordeel niet en dan of veroordeel niet. Veroordeel jezelf niet. Wees je ervan bewust of kijk naar jezelf. Als je verdrietig bent, als je boos bent, als je bang bent, als je wat dan ook bent.
Of haat voelt.
Of haat voelt.
Mm-hmm.
Kijk daarnaar. Gun jezelf de afstand om ernaar je te kijken, zonder dat je daar een oordeel over hebt.
Ja.
Want ik mag niet verdrietig zijn, is veel erger dan verdrietig zijn.
Ja.
Ik mag niet pijn hebben, of ik mag niet whatever, boos zijn, overigens.
Mm-hmm.
Dat is fnuikend. Want dan kom je in een cirkel terecht van zelfveroordeling over iets waar je geen controle over hebt.
Ja.
Waardoor er een systeem plaatsvindt wat dus per definitie zich tegen jezelf keert.
Ja.
Het heeft me natuurlijk gevormd.
Mm-hmm.
En ik ben blij dat het gebeurd is, gek genoeg.
Ja, omdat het voor jou heel veel heeft veranderd.
Het heeft me heel veel veranderd, maar het heeft mijn ogen geopend. En ik heb het heeft iets met me gedaan.
Ja. Ja. Wat betekent vrijheid voor jou?
Ja, vrijheid voor mij persoonlijk betekent zelf bepalen wanneer ik opsta.
Mm-hmm.
Hier naartoe kunnen komen, mijn auto voor de deur parkeren en dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weten dat die auto straks wel daar staat en dat ik dit gesprek met jou kan voeren en dat ik
rust heb ook.
Dat ik precies en dat ik naar je kijk en contact met je heb en ik hoef niet te denken wat volgt hier of wat wil hier iets van mij? Wil ze iets van me?
Liggen er wapens ergens?
Precies.
Ja. Ja. Ik wil je bedanken voor het delen van je verhaal. En voor de luisteraars ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Dus blijf dat checken. En als je er meer over weet, kan je natuurlijk het boek lezen. Agua Verde. Maar jij spreekt het in beter Spaans uit. Hoe zeg je dat?
Agua Verde, ja.
Dat is beter.
Ja. Vast,
okay.
Ondertitel is Vast in Venezuela.
Ja, precies. Top. Nou, dankjewel. En tot volgende week, jongens.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.